Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Melissa. Melissa is schaduwcoach en ze begeleidt haar klanten op weg naar zelfliefde. Dat is dan ook het onderwerp van deze podcast aflevering, zelfliefde. Melissa vertelt over haar verhaal, haar omslagpunt en wat belangrijk is op het gebied van zelfliefde, zoals het stellen van grenzen. Luister je mee? Komt-ie! Nou, vertel, wat doe jij om het leven te beleven?
Een hoop. een van de dingen die ik doe om het leven te beleven is vooral werk wat ik leuk vind. En ik denk, want als je kijkt bijvoorbeeld naar werk, dan zijn we meer op ons werk dan dat we thuis zijn. En we zien onze collega's ook meer dan we ons eigen gezin vaak zien. En ons gezin zien we alleen maar van 5 tot 9 bijvoorbeeld. En dan gaat iedereen slapen. Als je kleine kinderen hebt, gaat het nog eerder. En dus wat ik doe is, ja, ik werk als jongerenconsulent. Dus ik begeleid jongeren zeg maar naar werk toe. Maar wat ik ook doe is mensen begeleiden tijdens hun proces naar zelfliefde. En ja, daar weet ik gewoon een hele goede balans in te vinden, waardoor ik doe wat ik leuk vind. En ook, ja, daar krijg ik energie van. En dus op die manier beleef ik mijn leven en leef ik ook mijn leven. Want ik vorm het allemaal zo, zodat het in mijn straat past. Ik ben iemand, ik pas niet heel goed binnen kaders. Ik heb wel bepaalde kaders nodig, zodat ik weet, oké, dit of dit. Maar de rest wil ik echt allemaal zelf invullen. En dat doe ik heel goed in mijn leven. Dus zo leef ik mijn leven eigenlijk en beleef ik het ook. En alles wat op mijn pad komt, dat vorm ik altijd zo, zodat het voor mij goed te doen is. Dus ja, geen uitdaging is mij te gek. Ik draai het gewoon naar mijn hand. En dat is helemaal geen negatieve eigenschap. Misschien zullen mensen denken van, je draait alles naar je hand. Dat mag jij als negatief ervaren. Dus totally fine by me. Voor mij werkt het. Niet ten nadele van andere mensen hoor, maar ik draai dingen graag zo, zodat ze voor mij goed te doen zijn. Want ja, ik beslis wat ik wil en niet. Dus.
Ja. Ja, het is jouw leven, dus je mag het invullen zoals jij het wilt.
Exact. Ja, dus dat.
Ja, maar ik denk dat veel mensen daar eigenlijk wel een beetje mee struggelen. Vooral met die balans tussen werk, privé. Met dus in loondienst, begrijp ik, en ook voor jezelf.
Ja.
Hoe breng je die balans in balans?
Hoe hou je die balans in balans? Ja, het is wel een uitdaging, dat wel. Maar wat ik net zeg, ik vorm het zo, zodat het voor mij goed te doen is. En dat ik eigenlijk die ballen beide omhoog kan houden. En dat lukt mij hartstikke goed. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is, want sommige mensen kunnen het niet in balans houden. Maar ik denk dat je echt wel moet gaan kijken naar waar krijg je zelf energie van. En op het moment dat je ergens energie van krijgt, anders dan je huidige werk, zeg maar, probeer dan te kijken waar je wel de dingen in kan vullen op bepaalde momenten. Wanneer het wel uitkomt, waar je er dan wel energie van krijgt. Want zo hou je het ook een beetje in balans. Als je alleen maar je 9-tot-5 baan verkiest. En daarmee houdt het eigenlijk allemaal op. En daarmee beslis je dat je geen tijd hebt voor andere dingen. Dat kan, weet je. Maar als je uiteindelijk wil gaan doen wat je alleen maar leuk vindt. Ja, dan zul je ergens een soort van middenweg moeten gaan vinden om in ieder geval die shift straks te kunnen gaan maken. Want niemand zegt, of tenminste, er zijn mensen die wel zeggen, je moet in het diepe springen. Wordt mij ook vaak gezegd. Ik denk, ja, universe staat sowieso voor je klaar, dat geloof ik. Maar ik geloof ook dat universe zegt, doe niet zomaar dingen als een kip zonder kop. Weet je wel? Dus hè, als je een huidige baan hebt en je vindt manieren om hetgene waar je energie van krijgt, dat op andere plekken in te vullen, dan kan je misschien straks dit gaan doen. En ja, dat zul je toch wel moeten creëren. Dus soms moet je even door die bittere pil heen dat je het niet zo goed kunt combineren. Maar hey, niks gebeurt zonder dat je ervoor werkt of hard voor werkt of het echt zelf moet gaan creëren. Want je moet het ook echt zelf allemaal doen. We kunnen alles extern buiten ons neerleggen en verwachten dat dingen voor ons gedaan worden. Maar dat gaat niet gebeuren. En je hebt gemiddeld 80 jaar hier. Het is aan jou hoe je die invult. Zullen er soms dingen moeten zijn die je niet zo leuk vindt? Natuurlijk. Ook zelfs met je super topbaan die je hebt. Ook al doe je dat heel de dag, heel je leven lang. Ook daar zitten haken en ogen aan. Ook daar moet je soms administratie doen. Ook daar moet je soms gesprekken voeren met mensen die je niet prettig vindt. Ook daar zul je soms een keer vroeg uit je bed moeten komen terwijl je daar geen zin in hebt. Ook daar zul je soms huiswerk of verlengd werk moeten maken tot in de late uurtjes. Omdat het anders niet afkomt. Dus hè, weet waarvoor je het doet. Zo leer je in ieder geval dat eruit te halen, zodat je dat straks kunt gaan balanceren. En dan wanneer die twee dingen dan balanceren, die huidige baan en die, dat wat je leuk vindt, ja, dan zul je een aantal tandjes bij moeten zetten, waardoor dat wat je leuk vindt zwaarder gaat wegen, waardoor je misschien die balans uit elkaar kunt trekken. En dan kun je misschien uiteindelijk loskomen van je huidige baan waar je niet zo'n zin in hebt, maar die je wel nodig hebt om je vaste lasten nu te kunnen betalen. I get it.
Ja, precies. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk hierin is dat jij jezelf goed kent. Dus ook in verbinding staat met jezelf.
100%. Want als jij... Kijk, het is niet erg als je jezelf niet kent. We zullen onszelf nooit helemaal kennen, denk ik. Ik geloof erin dat we meerdere levens hebben hiervoor en hierna. En dan is er niet zoiets als voor en na, maar het is parallel. Maar goed, dat is even een andere discussie. Maar als je hier bepaalde dingen niet kunt doen, nou, dan komt dat in een andere leven of in eerder komt dat terug, zeg maar. Dus het is oké als je jezelf niet kent. Je kent jezelf niet vanuit alle facetten, want het leven heeft zoveel te bieden. Je gaat in die 80 jaar niet al die dingen meemaken. Dat is niet zo. Daarom geloof ik zeker ook dat er meerdere mogelijkheden zijn. En in die zin... Zo, ik ben even je vraag kwijt. Want,
ja, of jezelf kennen. Daar had het over.
Jezelf kennen, inderdaad. Dus de kunst is om jezelf zo goed mogelijk te leren kennen, zodat je het jezelf hier zo draaglijk mogelijk kunt maken voor de time being. Weet je, als je jezelf niet kent, dan ben je continu op zoek. Het is niet erg om op zoek te zijn, maar het is ook goed om soms te zeggen hoe ik ben. Het maakt niet uit wat ik daarover denk of vind. Hoe ik me nu voel, dan voel ik me content bij. En dat is ook goed. Maar het zal een grote journey zijn in je leven. En hoe beter je jezelf kent, dus des te makkelijker je kunt zeggen wat vind je wel leuk en wat vind je niet leuk. En als je bijvoorbeeld naar werk kijkt en je weet bijvoorbeeld niet zo goed wie je bent, of niet zo goed wat je leuk vindt of waar je goed in bent of wat je eigenlijk zou willen, dan blijf je inderdaad teren op die baan, zeg maar. Of datgene wat je standaard moet doen, wat je misschien niet zo plezierig vindt. Maar op het moment dat je steeds beter een richting krijgt in je leven, hé, daar wil ik heen, dan kan je ook leren hoe je dat moet balanceren. Want dan ga je namelijk mogelijkheden zoeken. Snap je? Stel je voor, je vindt iets echt heel erg leuk. Nou, je krijgt er super veel energie van, maar je hebt inderdaad een baan waarvan je denkt van, nou. Maar ik heb het nodig voor mijn vaste lasten. Als je echt energie van dat ene ding krijgt, dan ga je manieren zoeken en vinden hoe je het kunt balanceren. En uiteindelijk gaat het zoveel energie geven dat het er soms in resulteert dat je daar je werk van kunt maken. Van je hobby, van je plezier, van je energie.
Hoe tof is dat?
Ja, super tof. En don't get me wrong, hè, want heel veel mensen... In deze tijd zijn mensen zo ambitieus. En dat is ook helemaal niet erg, dat is hartstikke goed. Want dat betekent dat mensen steeds dichter bij zichzelf komen. Bij wat ze wel leuk vinden, waar ze wel energie van krijgen. Alleen, het betekent niet dat heel veel mensen die bijvoorbeeld alleen maar in loondienst zijn, daarmee niet goed bezig zijn. Dat is onzin. Want soms willen mensen wel eens een gevoel geven als ze ZZP'er zijn aan mensen die in loondienst zijn. Ja, je doet het niet voor jezelf of je krijgt er toch geen energie van. Soms zijn er mensen die juist met die kaders heel goed kunnen werken, dat ze daar energie van krijgen. Sommige mensen kiezen ervoor om juist een 9 tot 5 te hebben, zodat ze daarna heel veel andere leuke dingen voor zichzelf kunnen doen. Weet je wel, sommige mensen hebben het nodig om een bepaalde vastigheid te hebben. Als dat jou plezier geeft en als dat jou energie geeft, dan maakt het niet uit waar jij werkt of wat voor werk je doet, als je er maar plezier bij hebt. En daar gaat het over.
Ja, precies. Als je inderdaad maar plezier bij hebt. En ook accepteren, het voorbeeld dat je net geeft, dat anderen het soms anders doen dan jij, zeg maar. Dat niet jouw zienswijze of jouw wijze van leven geldt voor iedereen. Het is inderdaad van, mag je leven leiden zoals jij het wilt en als jij er blij mee bent, is het helemaal prima.
Ja, dat, weet je, loondienst is, ik klaag niet over loondienst hoor, helemaal niet. Het is hartstikke fijn en je hebt een bepaalde basis. Alleen het punt met loondienst is dat je in zekere zin, binnen sommige organisaties kun je groeien. Kun je hoppen van baan, van functie. En daarmee eigenlijk jezelf professionaliseren en groeien. Maar er zijn ook heel veel bedrijven waar je gewoon doet wat je doet. En als je dat niet meer leuk vindt, dan moet je naar een ander bedrijf bijvoorbeeld. Nou ja. Het is allemaal oké. Dat mag er zijn, weet je wel. En als mensen daar plezier uit halen, doe je ding. Alleen op het moment dat je daarvoor kiest, dan zul je ontwikkeling gaan volgens de dingen die jou worden aangeboden. In plaats van de dingen die jij gaat halen. Snap je wat ik bedoel? En verschil tussen dit brengt het leven jou, daar ga ik het mee doen en daar ga ik groeien met de riemen die ik heb en daar maak ik het zo leuk mogelijk mee. Of ik ga mezelf creëren en mijn eigen werk creëren en mijn dingen doen, want daar krijg ik energie van dat creëren, zeg maar. Het is allemaal oké.
Ja, precies. Nou, en om even een linkje te maken naar het onderwerp van deze podcast. We gaan het namelijk hebben over zelfliefde. Kun je wat vertellen over jouw reis daarin? En...
Nee, ja, goed. Ik ben 35 jaar. En ik ben hier op aarde geland, om het zo even te zeggen. Niet in een heel goud nest, om het zo even uit te drukken. Ofwel, dingen waren helemaal niet voorbeeldig. Absoluut niet. Ja, van veel verhuizen tot blijf op mijn lijf huis, kind in het huis, hou op, alles erop en eraan. 6 verschillende basisscholen. Nou ja, de basisschool heeft 8 groepen. Doe de mat. Nou, dat zijn er nogal wat, snap je dus. En ik heb eigenlijk nooit lang op een school gezeten, nooit lang in één buurt gewoond, nooit lang in eenzelfde huis gewoond. En als we in een huis woonden, dan presteerde mijn moeder het ook nog om de interieur, om de haverklap te veranderen. Dus er was nooit stabiliteit. Nou, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Want ja, voordeel is natuurlijk dat je super flexibel bent. Dat je niet gebonden bent aan één plek. Dat je je makkelijk kunt loskoppelen van mensen op het moment dat je weg moet. Maar het nadeel is dat het in verbinding gaan met mensen ook een heel stuk lastiger is. Je echt thuis voelen op een plek ook lastig is. Je bent echt op jezelf aangewezen. Dus en dat, omdat ik gaandeweg natuurlijk eigenlijk mezelf ook kwijt was voor mijn gevoel. Waar merkte ik aan dat ik mezelf kwijt was? Ik belandde in een situatierelatie, je weet hoe dat gaat. Een situatie waarvan jij wilt, vaak als vrouw zijnde, dat het een relatie wordt, maar dat wordt het niet door welke omstandigheden dan maar. Iedereen herkent het waarschijnlijk wel. Ja. En op een gegeven moment ging dat zo lang door, dat ik op een gegeven moment heel erg aan het vingerwijzen was. Dat het door hem kwam en dat hij niet dit en ik dat. Weet je wat, dus ik was dit. En ik was zo aan het huilen, want ik was zo verdrietig hierover natuurlijk. Ik ging natuurlijk alles geven wat ik had en ik ging alles doen om het goed te maken voor hem. Mezelf zo dit of dat in bocht te brengen, zodat ik dan een soort van voldoe aan een plaatje. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar op een gegeven moment was ik daar dus zo verdrietig over, omdat dat niet het gewenste resultaat opleverde natuurlijk. Ik was niks meer van mezelf, dat was er niet meer. Dus toen op een gegeven moment was ik zo aan het huilen en toen was ik aan het vingerwijzen. Ja, dit en door hem, bla bla bla. En op een gegeven moment was er een moment snap in mijn eigen hoofd dat er opeens een bam gebeurde. En terwijl ik zo aan het huilen was en na, dacht ik opeens, maar wacht even. Dit is niet zijn schuld, dit doe jij zelf. Wanneer ga je uit die slachtofferrol stappen? Ben je klaar met huilen? Weet je wel, stop je nu ook? Ga je ook nog je eigen verantwoording nemen? Ik bedoel, hij heeft jou niet gestuurd om al deze keuzes te maken. Hij heeft jou niet gestuurd om jouzelf in zoveel bochten te brengen. Jij hebt hier allemaal zelf voor gekozen. Tuurlijk is het gaandeweg zo gegaan, heb je het niet helemaal doorgehad en heb je dat met alle liefde en goede bedoelingen gedaan. Maar terwijl je hem aan het behouden was, proberen te behouden, raakte je jezelf compleet kwijt. Nou, wat heb je daaraan? Weet je wel, en dat, het stukje erkennen dat ik in de slachtofferrol zat en dat ik daar ook oog in oog met mezelf in stond, schrok ik heel erg van. Want ja, wie wil erkennen dat hij in de slachtofferrol zit? Niemand. Daar kom je vaak van achter als je echt wel een stukje dieper zit en opeens geconfronteerd wordt met, hey, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Weet je wel? Nou, dat was het moment dat ik dacht van, maar waarom doe ik dat dan? Waarom geef ik me zo over? Waarom ben ik nu zo overgelaten aan heel deze situatie? Ja, dus toen op een gegeven moment dacht ik van, dit moet anders. Ik wil dit niet meer. Want nu ben ik afhankelijk van iemand. Want ik ben absoluut niet gelukkig. Ik hou niet van mezelf. Ik niet dit niet. En toen dacht ik, ik hou niet van mezelf. Ah, dit heeft te maken met zelfliefde. Want dit heeft te maken met grenzen. Dit heeft te maken met wat ik waard ben. Dit heeft te maken met mijn eigen zelfbeeld. Wie ben ik? Verdien ik dit? Weet je wel? Is dit wat ik mezelf gun? Is dit waar ik mezelf mee oplaad? Blijkbaar doe ik dat, deze dingen. Maar hoezo doe ik deze dingen? Een gebrek aan zelfliefde en al die dingen. En toen dacht ik van, weet je, ik wil van mezelf leren houden. Destijds was het niet de juiste drijfveer. Want ik wilde van mezelf leren houden, zodat een ander mij nooit meer kon kwetsen. Snap je?
Oh, ja. Ja, dat is het alsnog extern eigenlijk. Leg je het nog steeds bij jezelf, buiten jezelf neer.
Wat? It was the fuel to start. Dus ik had het wel nodig, weet je wel. En gaandeweg hoe ik met zelfliefde dus ging stoeien. En het is echt een stoeipartij natuurlijk. Het zal altijd een stoeipartij blijven. Maar goed, dat is een ander iets. Maar goed, gaandeweg kwam ik erachter. Amelis, het is goed dat je dat als fuel hebt gebruikt. Dat is de pijn omzetten in je kracht. Maar nu mag de intentie mag anders. De intentie is gaandeweg namelijk gegroeid naar van, ik wil van mezelf leren houden zodat een ander mij niet meer pijn kan doen, naar, hey, dit is het leven, Melis. Zo kun jij leren van jezelf te houden, jezelf te leren zien. Zodat jij niet per se een ander niet nodig hebt, maar dat jij jezelf kan voorzien in de liefde die je eigenlijk buiten jezelf zoekt.
Ja.
Snap je? En dat is een andere intentie dan dat hij mij niet meer kan raken dan, nee, ik kan het zelf. Snap je? En dat is het proces geworden uiteindelijk. En dat heb ik op een gegeven moment, heb ik daar heel veel tijd in gestoken. Nou, wat opleidingen gevolgd. Heel veel dingen gaan kijken online natuurlijk. Want online biedt natuurlijk alle informatie die je nodig hebt. Werken aan mezelf en doelen stellen concreet. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik veel beter mijn eigen lichaam kon behuizen. Veel beter mezelf kon accepteren. Veel meer mijn eigen waarde zag. Want dat is zo essentieel dat je realiseert dat jij iets waard bent. En wat dat iets is, dat maakt op zich nog niet zoveel uit. Maar jij bent als individu, iedereen is iets waard. Alleen omdat we dat vaak uit het oog verliezen, dat we überhaupt iets waard zijn, denken we, ja, we hebben geen functie, we hebben geen waarde, we hebben geen dit, we verdienen het allemaal niet. Maar dat is onzin. Als jij weet dat jij iets waard bent, en dat jij gaat zoeken naar dat iets, nou, dan ga je vanzelf jezelf vinden. En dan kom je steeds dichter bij jezelf. Dan ga je steeds meer afdoen van wat je niet bent. Weet je, je hoeft niet meer zo te pleasen. Want dat levert niet op wat je nodig hebt. Je hoeft niet meer alles maar te doen wat iemand van jou vraagt. Je hoeft niet meer over je eigen grenzen heen te gaan. Hè? Want als we naar grenzen kijken, zitten we heel vaak in de, die heeft dat gedaan. Die gaat altijd over mijn grenzen heen. Dus dat is een sukkel of een trut, ja? Want jij gaat altijd over mijn grenzen heen, dus jij bent een sukkel of jij bent een trut. Nee, als iemand met het woord altijd over mijn grenzen heen gaat, dan betekent het dus dat één iemand dat steeds doet. Dat betekent dus dat ik één iemand steeds over mijn grenzen heen laat gaan. Want anders kan het woord vaak niet voorkomen. Dan zou het bij één of twee keer zijn skirt, weet je wel. Maar wij laten het toe. En dat heeft dus ook met die zelfliefde te maken. Als ik weet wat ik waar ben en als ik weet dat ik voldoende hoort te krijgen en dat ik eigenlijk alles kan krijgen en dat ik ook dat mag niet opeisen, maar toe-eigenen. Als jij minder brengt dan dat, dan kan ik nu gewoon heel goed zeggen tegen jou, hey, je hoeft niet te veranderen voor mij. Het is oké dat je bent zoals je bent, alleen ik heb dit niet voor ogen. Dus of je gaat met mij mee of we laten elkaar los, want dan gaan we elkaar niet tot last zijn. Snap je? Ik ga niet mezelf opladen met dit, want dit is niet wat ik wil in mijn leven. Nou, en that makes sense, want als jij voldoende eigenwaarde hebt, voldoende zelfliefde hebt, voldoende dit, voldoende dat, la la la, dan kun jij zulke keuzes leren maken. Ben jij nog steeds een beetje afhankelijk van wat een ander voor jou brengt, dan ga je soms toch nog, Nee, hey, wacht even, je hoeft niet je eigen standards te loweren. Dit is wat vrouwen vaak doen. Hè? Dus we hebben een lijstje. Dit verwachten we allemaal van een man of van een partner. Weet je wel? Nou, we zeggen wel, we verwachten niks, maar we hebben ondertussen een hele lange lijst. It'll be better. Want als we geen lijst hebben, dan komen we allemaal bastards tegen die we allemaal voor lief nemen. Dan denken we, ja, kom maar. Nee, we mogen wat verwachten. Want we brengen zelf ook iets naar de tafel. Dus je mag iets verwachten. Hallo, waar hebben we het over? Als je voldoende eigenwaarde hebt en voldoende zelfliefde, ga je toch niet met een of andere jerk die jou naar beneden haalt? Tuurlijk niet. I'm not lowering my standards. Maar dat is het probleem bij heel veel vrouwen. Ze hebben een lijstje en er komt er een leuke vent aan, heel die lijst weg. Ja, hallo. Weet je wel? Dit is ook waar vrouwen zijn hele intuïtieve wezens. We voelen feilloos alles aan. Wij weten eigenlijk van tevoren al, dit is niet oké. Maar zodra we iemand leuk vinden, luisteren we totaal niet meer naar ons eigen gevoel. Nou, wat heb je daaraan? Weet je wel? Niks. Hallo, luister naar jezelf. Neem jezelf serieus en schat jezelf ook op waarde in. Want het is allemaal leuk, maar maak de afweging voor jezelf. Is iemand leuk voor tijdelijk? Voor een tijdelijke dopamine shot op dat moment? Of is iemand tijdelijk leuk voor een bepaalde periode? Of draagt iemand echt bij aan mijn ontwikkeling? Is iemand op lange termijn goed voor mij? Er is een verschil tussen wat ik wil en wat goed voor mij is. En daar moeten we gewoon goed de balans in maken. En op het moment dat we bepaalde partners tegenkomen, is het heel belangrijk om te kijken naar, hey, wat gaat dit mij opleveren? Tijdelijk genot? Of gaat dit mij meer opleveren? En dan kunnen wij de balans maken. Als we alleen maar denken dat iets tijdelijk iets gaat opleveren en we zijn daar zwak voor, kunnen wij dus vanuit zelfliefde zeggen, oké, superleuke vent, hartstikke lekker ding, zou me een hele leuke nacht bezorgen waarschijnlijk, maar ik weet, achteraf krijg ik pijn, dus laat me het niet doen. Snap je?
Ja, ik snap het heel goed. Herken het ook helemaal.
Ik weet wel dat het is lastiger gezegd dan gedaan. Met name als je inderdaad lage zelfwaarde hebt, veel pleased. Of nou ja, eigenlijk worden er ook veel innerlijke kindwonden getriggerd. Wat jij ook zei over jouw verhaal, zeg maar. Over je opgroeien. Je hebt eigenlijk je basis niet echt gehad, zeg maar. Dus je hebt ook niet geleerd om te binden. Hoe een veilige binding is. Hoe je veilig kunt voelen. Of nou, hoe je zelfliefde kunt voelen.
Mm-hmm.
Tenminste, zo ervaar ik het. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, want hoe kun je dat dan beter gaan beseffen, zeg maar? Van hé, hey, er wordt iets in mijn bewustzijn, is denk ik een hele goede...
Aangewakkerd.
Ja, er is altijd een soort omslagpunt, denk ik. Van hé, hey, oh, dit gaat niet zoals ik het wil, net zoals jij hebt gehad. En er moet wat veranderen.
Ja, als het om verandering gaat, dan zijn er eigenlijk maar twee manieren waarop mensen echt veranderen. En dat is dat ze intrinsiek echt gemotiveerd zijn dat ze iets willen. Of de situatie niet meer te doen is dat we geen andere kant op kunnen. Snap je?
Ja.
Dus we hebben geen keus. Of we hebben zelf echt de wil. Verder zijn er geen tussenintjes. Ja, we gaan het proberen. Hallo, als je het over zelfliefde hebt, hoef je dit niet te proberen. Je gaat het gewoon doen. Waar heb je het over? Weet je wel? Maar... Het is gewoon doen.
Wat heb jij gedaan om die zelfliefde, zeg maar, aan te wakkeren?
Ja, het stukje bewustzijn is hierin heel erg belangrijk. Er zijn verschillende manieren waarop jij... er kunnen abrupte situaties zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je mensen in je systeem hebt die je om je heen bewust maken. Hey, je ziet iemand groeien in een bepaalde richting. Denk, nou, eigenlijk verdien ik dat ook. Of eigenlijk zou ik dat ook wel willen. Nou ja, dan raak je geïnteresseerd en dan ga je kijken. Weet je wel? Die snap heeft er voor mij voor gezorgd. Dat moment, dat stuk slachtofferrol. Je hebt een slachtofferrol nodig om eruit te kunnen stappen. En dat bewustzijn over die slachtofferrol, die is vaak nog ver te zoeken bij heel veel mensen. Maar dat is oké. Maar kijk gewoon naar je leven. Wat heb ik? En waar ben ik niet tevreden over? En waarom laat ik dat niet tevreden stuk zo zijn? En dat niet tevreden stuk zo laten zijn, heb ik daar enigszins invloed op, weet je wel? We kunnen dingen niet veranderen waar we geen invloed op hebben. Maar heel veel dingen, daar hebben we wel degelijk invloed op. Is het niet de situatie veranderen met onze handen, dan is het wel met ons mind een situatie veranderen. In je mind een situatie veranderen is eigenlijk wat er veelal nodig is. Omdat zolang jij op dezelfde manier naar iets blijft kijken, zal er ook niet veel veranderen. Snap je? Kijk, bijvoorbeeld als jij heel veel dingen hebt meegemaakt in jouw leven. Ik werk met innerlijk kindwerk, schaduwwerk, mindset coaching en quantum hypnose. Innerlijk kindwerk en schaduwwerk zijn in grote lijnen zijn hetzelfde. Want je kijkt in beide gevallen kijk je eigenlijk naar de schaduw, naar de zijde die eigenlijk onbelicht is. Daarom heet het schaduw. Het is niet, mensen denken bij schaduwwerk, oh dat is eng of dat is spannend of dan zie je alleen maar dark side, weet je wel. Dat is niet zo. Wat de term schaduw inhoudt in deze context is, je gaat aan je schaduw werken, dus je gaat eigenlijk het onderbewustzijn ga je naar het bewustzijnsveld brengen. Dus de schaduw, daar ga je licht op werpen, dat ga je leren zien, zodat je ermee kunt werken. Als ik bepaalde patronen heb die ik niet zie, omdat ze in mijn blinde vlek vallen bijvoorbeeld, of omdat ik niet door heb dat ik dat laat zien. Want heel veel dingen hebben we helemaal niet door, weet je wel. Dat het een belemmering is voor ons, of dat we een eigen aandeel daarin hebben. Zodra wij inzien, hey, dit is mijn aandeel hierin. Hey, ik doe dit eigenlijk. Hey, ik creëer dat eigenlijk. Dan kunnen we er ook mee werken. En soms hebben we iemand nodig, hè, en daarom ben ik ook schaduwcoach, om mensen even op die plek te wijzen van, hey, dit is het stuk wat jij zelf aanlevert. Dit is wat je er eventueel mee kunt doen. Kunnen we er op die of die of die manier mee aan de slag gaan? Voor mij heeft het inderdaad zelf een stuk bewustzijn moeten creëren. Ik was zo aan het huilen dat er iets in mijzelf snapte en dat er gewoon een bewustzijn kwam. Hey, wat ben jij nou eigenlijk aan het doen? Eigenlijk mijn mind ging tegen mijzelf zeggen letterlijk, ben je al klaar met huilen? Of zit je nou heel de tijd de vinger wijzen? Stap even uit die slachtoffer om, man. Is genoeg zo. Al die jaren zijn al verspild. Get over it, weet je wel. Want je kan hier niet in blijven zitten. Je wil hier niet in blijven zitten. Je moet je eigen stuur weer in handen nemen. Dus dat heb ik ervoor nodig gehad. En ik geloof er ook in dat heel veel mensen dat ervoor nodig hebben. Omdat sommige dingen veranderen pas op het moment dat jij in je gedachten verandert. Stel je voor dat je in een toxic situatie zit. Waarom duren toxic situaties zo lang? Omdat er een aantal dingen zijn die eerst opgelost moeten worden. Alvorens je vaak de ballen bij elkaar hebt geraapt of het zelfvertrouwen hebt om het opnieuw zelf te proberen in je eentje. Allerlei redenen. Dus er moet een reden zijn voor ons om daaruit te kunnen stappen. En daar hebben we gewoon bewustzijn voor nodig. Want als wij denken dat er niks aan ons mankeert, dan blijven we toch gewoon zo.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad het menselijk brein inderdaad. Een fixed mindset of een growth mindset. De een die blijft zitten waar ze zitten en het is allemaal prima en dit ben ik. En ja, het is goed om jezelf te accepteren natuurlijk, van dit ben ik. Maar soms is het ook goed om dingen voor jezelf aan te kijken, juist om een fijne leven te kunnen leiden, denk ik.
Ja, nou ja, en in het kader van je pijn omzetten naar je kracht. Als jij jouw leven allemaal ziet als dat het jou wordt aangedaan, dat is een slachtofferpositie, is niet erg, want je hebt erin te zitten om eruit te kunnen stappen. Maar als jij dus alles ziet alsof het jou wordt aangedaan, dat is een andere benadering dan dat ik zeg dat wordt voor mij gedaan. Niemand is blij met sommige situaties in zijn leven, maar je had ze achteraf wel nodig om te kunnen komen waar je nu bent. Weet je? En iedereen die daarover, dat heeft vaak te maken met dat ze zelf in een situatie zitten waarvan ze het gevoel hebben dat ze machteloos daarover zijn. Maar ga je het ze over 5 jaar nog een keer vragen, nou dan snappen ze vaak veel beter, oh daarom moest dat gebeuren. Oh, nu snap ik het. Weet je wel?
Precies, want ja.
Soms denken mensen als er een deur dicht gaat, dat is het einde van de wereld. Maar ik geloof er bijvoorbeeld net eens in relaties. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een relatie, nou mensen focussen zich daar volledig op, helemaal goed. Dan gaat die relatie ten einde en dan zijn ze compleet het stuur kwijt. Omdat dat niet is bij wat ze verwacht hadden in hun leven. Ik geloof erin. Kijk, soms voelt het voor jouw ego als een einde van je leven. Ja, een relatiebreuk kan echt het einde van je leven voelen gewoon. Het voelt ook letterlijk als rouw. Het is in principe ook rouw. Het verschil trouwens, daar is onderzoek naar gedaan. Er is geen verschil tussen rouw bij als iemand is overleden of als je een heartbreak hebt, dat je uit elkaar gaat. Het enige verschil is dat in de ene situatie de een nog leeft en de ander niet. Maar het voelt in grote lijnen voelt het hetzelfde. Kan je je dat voorstellen?
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Ja, want sommige mensen gaan daar echt aan onderdoor, aan liefdesverdriet. Ja. Als je kijkt naar stalkers en narcistische mensen die heel erg op zichzelf op iemand bombarderen. Weet je wel, het zijn allemaal pijn in de liefde signalen die iemand laat zien. Maar het heeft allemaal daarmee te maken. Dus dat.
Ja, en ik denk ook dat het eigenlijk dat mensen vaak bang zijn voor afwijzing en daarom ook heel erg gaan pleasen.
Klopt. Herken je jezelf daarin?
Ja, zeker weten. Ja, ik ben altijd wel een onbewuste people pleaser geweest. Maar ik denk dat dat voor veel mensen geldt, dat je dat niet heel erg bewust doet.
Weet je wat daarachter zit?
Ja, ik denk toch bang voor afwijzing, zeg maar. Maar eigenlijk ook, ik kan even niet de juiste woorden vinden. Het is eigenlijk ook een stukje zelfacceptatie en zelfliefde, denk ik. Maar ik denk dat jij het beter uit kunt leggen.
Nou ja, goed, kijk, hè, je hebt over afwijzing. En natuurlijk, we willen allemaal ergens bij horen. Dat is ook logisch. We zijn sociale wezens. Dus als we ergens niet bij horen, voelen we ons uitgesloten. En dan voelen we ons bedreigd. Want waarom vormen mensen groepen ook tegen hun wil in? Omdat ze alleen het gevoel hebben dat ze niet sterk genoeg zijn. Dan gaan ze niet overleven. Dus we voegen ons vaak bij een groep alleen maar om het veiligheidsgevoel. Ook als dat tegen ons eigen grens ingaat. Maar dat staat daar los van. Maar als je kijkt naar people pleasers. Echte people pleasers. Nou ja. Zo echt lief dat je altijd klaar staat voor iedereen. Dank je wel. Je bevestigt ze eigenlijk continu van echt fijn jij. Hey, echt dit, echt dat. Dank je. Goeie vrouw jij. En jij verdient echt het allerbeste. Want je staat altijd voor iedereen klaar. Wat je eigenlijk doet met iemand die people pleased, als jij dat heel de tijd zegt, dankjewel. Dus iemand pleased, jij bevestigt. Ze hebben eigenlijk bevestiging nodig. Dat ze ertoe doen, dat ze van waarde zijn, dat ze genoeg zijn. Weet je wel, dat ze belangrijk zijn. Op het moment namelijk dat jij stopt met, als jij is people pleased en iemand stopt opeens met jou bevestigen, hey, dankjewel, dan denk jij op een gegeven moment zo, ik kreeg die bevestiging niet meer. Dus dan ga je nog meer doen. Weet je wel, blijf je doorgaan. Dus eigenlijk zit er achter people pleasing niet zozeer een, wat een lieve meid dat ze voor iedereen klaarstaat. daar zit gewoon achter dat jij onbewust een bevestiging nodig hebt, dat je jezelf ergens niet waardevol genoeg vindt. Dus ga je dat bevestigingsstukje bij iemand anders halen, door over je eigen grenzen veelvoudig iemand te pleasen, zeg maar. Zodat jij steeds die bevestiging krijgt. Maar het probleem is, als je dat steeds doet, want het gaat ook over je eigen grenzen heen, people pleasing vaak, is dat mensen gewend raken aan jouw people pleasing. Dus zij raken gewend aan dat jij zo lief bent, dat jij het altijd wel doet. Dus ze komen ook altijd met alles bij jou, want jij fixt die shit toch altijd wel. Weet je, vraag maar aan haar, want ze doet toch altijd alles. Weet je wel? Mm-hmm. En dan op een gegeven moment gaan mensen het voor lief nemen. Dus wat gebeurt er bij voor lief nemen? Dat jij geen dankjewel meer krijgt. Dat jij niet meer hoort heel de tijd van super tof. Dat jij niet meer bevestigd wordt. En dat geeft jou weer een onzekerheid. Die people pleasing is een onbewuste valkuil. Want je maakt je daarmee afhankelijk van de bevestiging die een ander jou gaat geven. Of jij wel goed genoeg bent. Dus de bevestiging ligt niet bij hun. De bevestiging ligt bij jezelf. Daarom, het is niet erg om te people pleasen. Als je het doet echt vanuit je hart. Omdat dat is wat je wilt. Omdat het zonder verwachting is. Weet je wel? Maar stiekem zit er achter die people pleasing een hoop, een verwachting dat je bevestigd wordt. En dat is iets heel anders dan dat ik gul, generous uit mezelf jou allerlei dingen ga helpen. Geef me een goede reden waarom je heel de tijd iemand zou hebben. Heel de, helpen heel de dag. Hoeft niet hoor. Maar soms ook gewoon nee zeggen, snap je?
Ja, ja.
Herken je dat?
Ja, maar ik deed het niet zozeer heel onbewust, zeg maar. Weet je? Op een gegeven moment, ik had een werksituatie en daarin besefte ik me eigenlijk dat mensen eigenlijk onbewust heel erg over mijn grenzen heen gingen, zeg maar. Ik ben best wel gevoelig, sensitief, weet je wel, ook gevoelig voor sferen, mensen om me heen. Maar ik had het zelf niet door, maar dat kwam ook doordat ik mijn eigen grenzen niet wist, zeg maar. Toen ik me bewust daarvan werd, ja, ging ik het ook, en het was niet makkelijk hoor, maar ging ik ook meer mijn grenzen aangeven. Maar omdat we hadden een klein team, zeg maar, dat mensen eigenlijk zo gewend waren aan hoe ik was, maakte het wel wat los. Dus dat...
Ja, het was weerstand.
Ja, precies. Er kwam heel veel weerstand. Maar achteraf gezien is het wel ook een mooi omslagpunt voor mijzelf geweest. Een heel goed leermoment. Ja, van hey, het is belangrijk om je eigen grens te weten en ze ook te stellen, zeg maar. Dus het was geen fijne situatie, maar het heeft me wel veel geleerd op dat moment.
Nou ja, en je hebt het hier over grenzen stellen en aangeven. Ik heb een spel ontwikkeld en dat heet de Red Flag Game. En Red Flag Game, Red Flag zegt dat eigenlijk al. Hè? En dat is gericht op het leren herkennen, het aangeven en het bewaken van je grenzen. Want je hebt mensen die hun grenzen niet kennen. Je hebt mensen die hun grenzen wel aangeven, maar je hebt ook mensen die hun grenzen wel aangeven, maar niet bewaken. Weet je wel? Er valt gewoon heel veel te leren in het überhaupt grenzen. En dit spel is erop gericht dat je in team, in groepsverband en in teamverband, want het heeft verschillende varianten, dat je zeg maar aan de slag gaat met jou en elkaars grenzen. En dat je dan eigenlijk elkaar daarin gaat bekrachtigen. Dus je gaat heel erg leren van de valkuilen van een ander, maar ook word je eigenlijk heel erg geconfronteerd met je eigen bekrompen gedachten vaak. Want we hebben vaak het idee dat we op een manier denken dat dat is de waarheid. Maar vaak als je dan opeens in een groepsverband, en dat is dit spel, ziet wat er gebeurt, dan kom je wel oog in oog te staan met jezelf. En dat is heel erg interessant, want dat gaat je doen moven. Het stuk bewustzijn. Dat jij misschien op een bepaalde manier denkt waarvan je denkt van, huh, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op, weet je wel. Of hey, eigenlijk supergoed dat ik dat op die manier zie en aanpak. En dat je dan ook inderdaad leert dat op een stevige manier aangeven, want aangeven is belangrijk, maar bewaken ook. Want jij kan wel zeggen, hey, bijvoorbeeld in een relatie. Ik wil niet dat je vreemd gaat, ja? Oké, ja, is goed. Maar iemand gaat toch vreemd in die relatie. En dan ga je zeggen, hey, ik vind het niet normaal. Niet nog een keer. Doe niet nog een keer. Weet je wel? Want dan ga ik weg. Gebeurt nog een keer. Weet je wel? Ga je weer zeggen, ja, ik heb je toch vorige keer ook al gezegd. En dan gebeurt het daarna nog een keer. En dan zeg je op een gegeven moment, weet je wat, laat maar. Ik neem het maar gewoon. Op een gegeven moment, als jij niet op jouw grens blijft staan, als jij te veel space geeft tussen het grens aangeven en grens bewaken, ja, dan wordt het een interessante. Want als jij je grens aangeeft, maar je bewaakt hem niet, heb ik nog steeds niet helder wat jouw grens is. Wat je doet en zegt iets anders.
Dan gaan mensen ook, dan nemen mensen je ook minder serieus. Als jij niet je grenzen bewaakt.
Ja.
Soms denken mensen van, hey, als ik een grens bewaak, dan word ik afgewezen, maar het kan... Het is juist vaak zo dat mensen juist meer gaan respecteren en je vervolg gaan aanzien, zeg maar.
Niet alleen dat, je bouwt ook gewoon een goede fundering voor betere, gezondere relaties. Want je leert mensen namelijk hoe ze wel met jou mogen omgaan. Op het moment dat jij jouw grens niet aangeeft of niet bewaakt, snapt een ander niet goed wat jouw grenzen dan daadwerkelijk echt zijn. Want je zegt iets, maar je doet iets anders. Dus het is niet helder. Dan is het 50-50. Nou, dan, omdat wij mensen echt grenzen nodig hebben soms, om iets helder te hebben, nou ja, gaan we soms die grens vaak opzoeken. En als iemand daar vaag in is, ja, dan blijven we elke keer daarin tegenaan tikken. En dat is ook begrijpelijk, want ja, uiteindelijk willen we weten wat er wel en niet mag. Weet je wel? En nou ja, Red Flag Game is daar echt op gericht om daar intensief mee aan de slag te gaan in groepsverband. En het heeft, het heeft drie varianten. Een millennials variant, waarin je zeg maar Red Flag Game speelt met millennials in de relationele sfeer.
Even voor duidelijkheid, en wat valt onder millennials?
Nou ja, goed, kijk, als je iets onder de aandacht brengt, dan heb je natuurlijk een doelgroep. Nou, mijn doelgroep in deze context is millennials. Nou, de millennials in mijn beleving zijn ergens tussen de 28 en de 45, somewhere like that. Maar deze workshop is zo ingericht dat het ook gewoon volwassen mensen treft die ouder zijn dan dat, weet je wel. Dus het zit niet aan die leeftijdscategorie gebonden, maar om het een kader te geven, millennials. Ja. En ja, de rest, maar iedereen is welkom. want dus dan heb je een millennials variant waar relationele sferen in voorkomen. Je hebt tiener variant, want tieners hebben natuurlijk weer een hele andere belevingswereld. Hè? Dus de middelbare schoolkinderen. Die strekking. En je hebt een collegiale variant, waarbij je dus met collega's op de werkvloer. En daar gebeuren natuurlijk andere dingen. Dus dit Red Flag Game is echt ingericht op deze drie doelgroepen tot nu toe. Maar mensen leren echt hun grenzen herkennen in situaties. Hun grenzen aangeven op een gezonde manier. Maar ook hoe je het moet bewaken. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Want in het kader van zelfliefde, dat is ook waarom ik dit spel heb ontwikkeld. Eigenlijk iedereen heeft issues met grenzen. Is het niet met dit, dan is het wel met dat. Hoe mooi is het, hè? Ook in het kader van zelfliefde, want daar begint het namelijk eigenlijk bij. Als je zoekt naar jezelf, als je wil weten wie je bent, is het eerste waar je eigenlijk naar moet kijken, is wat zijn mijn grenzen? Want dan weet ik waar ik over die grens heen ben gegaan. Dan weet ik waar ik mezelf tekort heb gedaan. Dan weet ik waar iedereen me heel de tijd pookt, terwijl ik het niet goed aangeef. Zodra ik namelijk dat helder heb, kan ik daarnaar gaan handelen. En op het moment dat ik daarnaar handel, kan ik ook kijken hoe ga ik daarmee om en hoe reageert mijn omgeving daarop. Weet je wel? En dan ga je ook vanzelf meer in eigenwaarde groeien. Meer in zelfvertrouwen. Maar ook dat je een betere band met jezelf krijgt. En daarom is connecten met jezelf ook zo belangrijk. Want je lichaam speelt een ontzettend belangrijke rol als het gaat om grenzen herkennen. Je lichaam geeft namelijk hartstikke veel signalen aan. Alleen we luisteren nooit. Omdat we zo vaak er niet naar geluisterd hebben. Dat we ze vaak niet meer signaleren. Ja. Signaleer het, herken het, leer het. Tijdens dat spel kan je het heel goed leren. Zodat je vanuit daar verder kan gaan. En dat is echt wel van essentieel belang.
Ja, heel tof. Klinkt echt heel tof.
Thanks. Voor de mensen die dat interessant vinden, redflaggame.nl op Instagram. Mijn eigen account is iamhealing.nl, maar ze zitten in principe aan elkaar gekoppeld. Dus.
Ik ga eens even een kijkje nemen op
redflaggame.nl.
Redflaggame.nl, goeie. Yes. Ja. Ja, we hebben het dus inderdaad gehad over, nou ja, grenzen stellen is een heel belangrijk onderdeel van zelfliefde, nou ja, zelfcompassie. Hoe kun je jezelf eigenlijk nog meer liefde tonen of liefde voelen? Wat zijn nog meer belangrijke topics, zeg maar?
Ja, komen we weer op grenzen. Want ook in je relaties is dit gewoon heel erg belangrijk. Welke partner jij nu op dit moment aantrekt, dat is vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden en pijn in het verleden. We zijn in een bepaalde context groot geworden. En dat is ons referentiekader. Dus dat is wat we denken dat normaal is. Dat is wat we denken als kinderen. Nou, mijn ouders doen op die manier tegen elkaar, dan is dat waarschijnlijk hoe een relatie hoort. Of dat nou een goede verstandhouding is of niet, is je eerste referentiekader. Dus wat doe je vaak? Dat zie je ook vaak, dat mensen die hele problematische relaties hebben, je kan dit bijna altijd vertalen naar hun jeugd. Bijna altijd. Er is iets wat niet goed is gegaan daar, of iets gemist. Dat kan ook, soms gaat het praktisch gezien wel goed. En denken mensen, ja, ik heb een prima jeugd gehad. Maar dat iets praktisch goed gaat, betekent niet dat je emotioneel alle behoeftes in die behoeftes bent voorzien. En dat is vaak waar mensen de mist in gaan. Komt natuurlijk ook wel eens mensen tegen mijn praktijk die zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen grote trauma's of zo meegemaakt. Dat denk jij. Maar er gebeuren altijd dingen. Trauma is namelijk niet een... wat mensen vaak bij trauma denken, is dat dat een grote gebeurtenis is die invloed heeft op jou. Dat is geen trauma. dat is een trauma gebeurtenis. Waarom is het belangrijk om te weten wat het verschil tussen een trauma en een gebeurtenis is? Een trauma is een feeling die jij in je lichaam hebt gecreëerd aan de hand van die situatie. Aan de hand van die trauma gebeurtenis krijg jij een gevoel in je lichaam. Dat is het trauma. Waarom moet je dit weten? Als jij denkt dat een gebeurtenis een trauma is, kun je nooit helen. Want jij kan namelijk niet in de tijd terug iets veranderen. Dat is toen gebeurd. Je kan niet terug in de tijd. Maar wat wel kan is die feeling in die gebeurtenis proberen aan te passen. Zodat jij er niet meer zo naar gaat kijken. Zodat je mindset anders wordt. Zodat je anders gaat voelen. Waardoor je dus al die dingen gaan voor zorgen. Dat je anders gaat handelen. Snap je? Dus daarom is dat heel erg belangrijk. En als wij bepaalde trauma's hebben ervaren in onze jeugd. Als wij bijvoorbeeld een emotioneel afwezige ouder hebben. Vader of moeder die niet in beeld is of whatever. Of ons misschien wel in beeld was, maar ons niet zag door bijvoorbeeld een alcoholproblematiek. Of er is, stel je voor dat er een kind in het gezin is overleden, waardoor alle aandacht en pijn en verdriet die richting inging, waardoor de rest van het gezin niet meer goed kon functioneren. Ja, dan schiet je in alle hoeken en gaten tekort. Maar dan ben je misschien wel praktisch voorzien in je behoefte om te kunnen eten, slapen, dit, dat. Maar niet in je emotionele behoefte. Want je hebt ook warmte nodig. Je hebt ook sociaal contact nodig. Je hebt ook een veilig gevoel nodig. Nou, en al dat soort dingen. Als we daar dus in ons verleden iets missen in onze opvoeding, gaan we dat misschien ook zoeken in ons partners. Want heel vaak zie je ook dat een partner lijkt op een van je ouders. Niet altijd, maar vaak wel. Oh, mijn vader was vroeger niet in beeld. Ik in mijn eigen geval. Mijn vader was gone with the wind toen ik een paar dagen oud was. Nu snap ik, inmiddels nu ik 35 ben, waarom ik emotioneel afwezige mannen aantrok. Omdat mijn eigen vader emotioneel afwezig was. Dat is wat ik ken. Dat is wat ik denk dat ik waard ben. Om niet gezien te worden. Dat ik niet belangrijk genoeg ben. Dat mijn waarde niet voldoende is om bij te blijven. Of mij als main te zien. Nu snap ik dat. Nu begrijp ik al die dingen. Dus nu kan ik zeggen, hey, ik heb voldoende eigenwaarde. Het is niet meer buiten mezelf, maar het zit in mezelf. Weet je, als ik weer een emotioneel... Het was grappig, gisteren nam ik een masterclass op. En het ging over bindings- en verlatingsangst. En de vraag was dus aan mij, stel je voor dat jij nu een hele knappe vent tegenkomt. Wat ga je dan doen? Ik zei, nou, wat ga ik dan doen? Zou je dan nat gaan, weet je wel? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Kijk, als jij het idee hebt, wat belangrijk is dat, wat is mijn verwachting van deze man? Is mijn verwachting van die lekkere vent dat wij een relatie gaan hebben? Of zie ik hem eigenlijk als, ik vind het leuk om even een gezellige avond met hem door te brengen of zo, weet ik wel. Wat is mijn verwachting van die man? En wat denk ik dat hij mij gaat brengen? Want als ik denk dat deze man niet serieus is met mij, dan kan ik voor een avondje gaan. Maar ik kan ook denken, weet je wat, ik ben meer waard dan dat. Weet je, even goede vrienden, leuk, superleuk om jou te leren kennen. Maar ik ga niet nat daarop, want dat gaat me straks pijn opleveren. Dus weet je, ik ga gewoon mijn eigen weg. En op het moment dat je vaak nog heel erg beschadigd bent en niet bewust bent van dit soort processen, is het ook lastig om die keuzes vanuit eigenwaarde te maken. Maar als jij jouw eigenwaarde ziet, kan jij veel makkelijker zeggen, Oké, dit is niet wat mij gaat dienen, dus ik doe het niet. In plaats van dat je hier heel erg, oh, lijkt me leuk, kom. Maar uiteindelijk blijf je vaak bedrogen achter. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Want als de feeling gewoon goed is en het loopt goed en het gaat goed, dan kan dat natuurlijk gewoon een hele gezonde relatie worden. Alleen vaak weet je als vrouw zijn er wel van tevoren, deze is niet oké. Of dit gaat me pijn doen, weet je. Maar ja, toch gaan we het dan doen. Ja, vanuit eigenwaarde moet er een moment komen dat jij gaat zeggen, ik zou het graag willen doen, maar laat me het niet doen om mezelf deze pijn te besparen, want ik ben meer waard dan die pijn.
Ja, en ik denk dat wij het, in ieder geval wij vrouwen het vaak intuïtief ook wel weten, of dat ons lichaam het wel aangeeft, maar dat we dat eigenlijk gewoon negeren en inderdaad in de hoop dat iemand jou lief heeft of misschien toch wel wat wordt.
Ja, of dat wij iemand graag willen veranderen. Hoeveel vrouwen gaan er met bad boys in de veronderstelling zijn dat die man voor hun wel gaat veranderen? Nou, succes met dat. Weet je wel, dan denk ik van, je mag het proberen, maar it's gonna cost you.
Ja, iemand moet zelf de intrinsieke motivatie hebben om te veranderen. Ja.
En vaak met eigenwaarde en zelfliefde gaat dat wel gepaard. Want op het moment dat jij genoeg eigenwaarde hebt, weet jij ook dat die pijn die jou dat straks gaat opleveren, het niet waard is.
Precies.
Ja. Dan ga je jezelf besparen.
Je eigenwaarde weten.
100.
En voelen.
Ja, oh, ja, nou ja, ja.
Ja, ik wil nog één stelling en dan wil ik hem afronden. Of veel of alleen maar aan jezelf denken staat gelijk aan egoïstisch zijn.
Oké, wat is veel? En los van wat is veel, alleen maar aan jezelf denken is in mijn beleving niet dit. Wat ik heel belangrijk vind in mijn werk is dat mensen sowieso meer voor zichzelf gaan kiezen dan allereerst. Want vaak kiezen ze vrijwel nooit voor zichzelf. Nou, dit heeft dus ook weer met grenzen te maken, hè? Grenzen. Ja. Ik kies voor mezelf. Dat is mijn grens. En alles wat daar buiten valt, dat is mijn grens. Daar ga ik niet aan zitten. Oké. Op het moment dat jij werkt aan je eigen grenzen stellen en voor jezelf opkomen, en dan vind ik dat niet egoïstisch. Ik vind dat niet egoïstisch, omdat mensen juist veel meer aan zichzelf mogen denken. Alleen dat je het helemaal niet meer doet, dat je helemaal niet meer aan de ander denkt, daar denk ik, ja, dan sla je de plank ook mis. Er moet gewoon een goede balans zijn. En er moet gewoon bewustzijn zijn over waarom doe jij iets wel of niet. Als ik iets doe wat ik graag wil doen, en een ander is het daar niet mee eens, kunnen een ander denken, ja, dat is egoïstisch. Maar wat is er egoïstisch aan als ik ben verantwoordelijk voor mezelf? Ik geef mezelf een goed gevoel. Zou jij ook iets moeten doen? Op het moment dat jij vaker voor jezelf gaat kiezen, ga je het ook respecteren als een ander vaker voor zichzelf kiest. Want dan ga je namelijk herkennen, hey, die kan goed voor zichzelf zorgen. Maar gaat iemand alleen maar aan zichzelf denken? Ja, misschien heeft diegene dan ook wel issues. Dan is er ook geen balans. Want het gaat hier niet om dat je resoluut 100% alleen maar voor jezelf moet kiezen. Dat is onzin. Je leeft met mensen, we zijn niet met 8 miljard mensen. We hebben het gewoon te doen met elkaar. Er moet een goede balans zijn. Alleen dat moet nooit ten koste van jezelf gaan, zo'n keuze. Daar gaat het over.
Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen. Nou ja, stel jij kiest voor jezelf of je stelt een grens. Je zegt nee en iemand anders wordt daarin getriggerd of is beledigd. Dan zegt dat vaak iets over de behoefte of iets in de ander.
Precies. Net als dat voorbeeld wat jij net geeft op je werk. Hè? Ze zijn gewend van jou dat je een people pleaser bent. En op het moment dat je je dan een keer je grens aangeeft, dan is iedereen op zijn pik getrapt omdat jij een keer staat voor wie je bent.
Ja.
Ja, dat is jouw probleem. Ja. Niet jou, hè? Dat is die van hun. En dat is waar we moeten niet bang zijn voor dat een ander misschien vervelende dingen over ons kan denken.
Ja.
Daar moeten we niet bang voor zijn. Mensen denken toch altijd van alles.
Ja, dat is zeker waar. Mensen denken toch wel, hebben toch wel een mening. Dus kun je maar net zo goed jezelf zijn en je eigen ding doen.
Wat wil jij? Dat iedereen denkt zo. Dat is echt een softie, een watje. Die durft niet voor zichzelf op te komen. Die pleased heel de dag. Nou. Ze gaan dat niet zo uitspreken naar jou. Maar iedereen weet dat hoor. Iedereen denkt dat. Of heb je liever dat mensen denken, hey, nee, maar haar ga ik echt niet vragen. Want zij gaat sowieso niet doen. Laat maar gaan. Hey, val me liever niet lastig hoor. Ik heb liever die.
Ja, of dat ze misschien juist bewonderen. Omdat je het doet wat je blij maakt. Of nou ja, wat het dan ook maar is.
Ja.
Ik denk dat het ook wel heel inspirerend kan zijn.
Dat, vooral dat. Op het moment dat jij dat vaker doet, zul je zien dat andere mensen daar ook van leren. Hey, wat ben jij aan het doen? Ik wil dat ook kunnen. Oh, wat knap van jou. Hoe doe je dat? Weet je?
Ja.
Het maakt wat los in mensen op het moment dat mensen voor zichzelf kiezen. En voor jezelf kiezen betekent niet dat dat heel de dag ten koste van anderen moet gaan. Voor jezelf kiezen betekent dat je in tune bent met jezelf. En als je een keer iets buiten je wil omdoet, dat het niet al te ver buiten je comfortzone is. En dat dat gewoon nog steeds veilig is voor jou. Want je kan het je heus wel eens permitteren om iets voor iemand te doen wat je eigenlijk liever niet wilt. Maar als dit een patroon is dat je heel de tijd dingen doet buiten je comfortzone om voor een ander, omdat je graag pleased, omdat je graag bevestigd wil worden. Wat is de reden waarom iemand heel de tijd iets voor iemand wil doen? Waarom? Ja, omdat je bevestiging wil, omdat je erbij wil horen, omdat je het gevoel wil hebben dat je van waarde bent. Zorg er even lekker voor dat je bij jezelf van waarde bent, ja?
Ja, en dan is het ook juist fijn, weet je, als je wel echt iemand wil helpen, zeg maar, echt, nou ja, voor iemand klaar wil staan, dat je dat ook echt kunt doen vanuit oprechtheid, zeg maar, vanuit je hart. Kijk, dan is het voor jezelf ook. Ja, precies. En dat er ook niet direct iets tegenover hoeft te staan, zeg maar, wat je kan geven en niet direct hoeft te nemen.
Juist. Dus gewoon goede, dat het gewoon uit je eigen echte ik komt. Want dan komt het ook gemeend over.
Precies. Ja. Nou, heel mooi. Ja. Ga ik mijn laatste vraag stellen. Wat was jouw geluksmomentje van afgelopen week?
Ik heb afgelopen zondag met de ik ging promomateriaal opnemen voor de Red Flag Game met tieners. Maar die locatie, dat was echt een super toffe locatie. Het leek echt op een, ja, ik kan niet uitleggen, schoolkantine-achtig idee. En op een zondag 12 kinderen vinden, 12 tieners. We hebben het hier over een hele lastige doelgroep. Op een vrije dag. Met lekker weer. Was een hele uitdaging. En uiteindelijk is het toch gelukt. Dus ik, ja, dat was echt een geluksmomentje. Want we hebben een supermooie locatie gehad. Supermooi beeldmateriaal. Alle kinderen waren er. De sfeer was goed. Een super succes. Dus nu gaan we dat allemaal in elkaar gooien. Maar dat was wel echt mijn geluksmomentje. Omdat ik dacht van, heel de week zat ik te denken, oeh, gaat het wel lukken, gaat het wel lukken, gaat het wel lukken. En echt, want geloof me, de zondag, die avond ervoor, om 11:30, zeiden er opeens 5 kinderen af. Nou, dat kan natuurlijk
stress.
Gelijk. Dus ik ging gelijk schakelen om 11:30 s'nachts. In de hoop dat ik nog kinderen kon regelen. En dat was uiteindelijk super. Eén kind niet te veel, maar één kind extra zelfs. Dus ja, dat moest gewoon zo zijn. I was totally happy with that.
Ja. Ja, en misschien toch weer een beetje terug naar het vertrouwen. Van hey, het komt wel naar me toe. Het komt wel goed. En dan aantrekken eigenlijk.
Ja, precies. Weet je, en omdat ik eigenlijk heel... Tuurlijk, je regelt dingen. En mijn dochter is bijna 14. En ik had haar natuurlijk gemobiliseerd om kinderen van haar school te regelen. En uiteindelijk liep dat dus bijna in de soep. En toen was zij echt wel heel gestrest. En ja, jullie kunnen toch geen afspraken maken en niet nakomen? Weet je wel, zo. Toen zei ik tegen haar, mam, luister. Als dat zo is... Je kan het ze niet kwalijk nemen, het is hun eigen dag, weet je wel. Nou, en als het lukt, dan is dat mooi meegenomen. Maar als het niet lukt, dan moeten we het gewoon verplaatsen. Nobody dies. Weet je wel, tuurlijk, het is een hoop geregeld. Locatie, cameraman, spullen, eten, alles erop en eraan. Kinderen, noem maar op, inhoud, spel, tijd. Maar oké, als het niet gaat, gaat het niet. En dan mogen we het ook gewoon loslaten. Dus je hebt het gefixt. We zullen morgen zien wat er gaat gebeuren. Verder is laten we het gewoon los. En omdat ik dat zo heb overgebracht aan haar, dacht ze op een gegeven moment ook van... Ja, ze vond het natuurlijk zielig voor mij. Oh, en dat snap ik wel. Maar ik denk juist omdat ik zo... omdat ik juist zo rustig daaronder bleef. En zoiets had van, hey, ik weet gewoon dat het goed komt. Het komt eens wel goed. Weet je, ja. En dan is het niet morgen, dan is het een andere dag. Maar het ging hartstikke goed. Dus ik echt een geluksmoment.
Top.
Ja. En jij? Ik was misschien niet voorbereid op deze vraag, maar wat was jouw geluksmomentje?
Even denken. Nou, ik als we het even hebben over zelfliefde. Ik bedoel, ik ben nu aan het pet zitten en ik reis een beetje door Engeland. En 2 dagen geleden dacht ik van, ik voel me niet fijn in mijn lichaam. Mijn lichaam is stijf, ik heb zeer rug. Dus toen heb ik een hotstone massage geboekt.
Lekker.
En een hotstone massage gehad. En het was wel echt dat ik dacht van, dit is fijn. Dat ik mezelf dat ook gegund heb, zeg maar. Van oké, ik heb het nodig. Ik geef mezelf deze massage. En ik voel me ook daarna, voelde ik me een stuk beter, zeg maar. Soms heb je het ook gewoon nodig om even uit je hoofd, soms, wat vaker, uit je hoofd komen in je lichaam. En gewoon, lekker een massage. Dus dat was echt voor mij een geluksmomentje.
Sterk. Selfcare is belangrijk bij zelfliefde.
Ja, precies.
Nou, mooi, oké.
Ga je nog met een quote door het leven?
Ja, een aantal, maar deze vind ik wel het belangrijkste. Nee, het zijn er 2. Niks is extern, alles is intern. Dat is 1. Hè, we projecteren alles naar buiten, we voelen alles buiten, maar alles is hier binnen. Je kan nog zo'n grote auto hebben en zo'n goed bedrijf en nog zulke leuke vakanties, maar als jij binnen verrot bent, gaat dat niet aankomen. Je kan nog zo weinig hebben en op straat wonen, maar binnenin gelukkig zijn. Then you're good, weet je wel. Dus niks is extern, alles is intern. Alles wat jij zegt, dat komt bij mij binnen. Er gebeurt binnen iets bij mij. Als er bij mij iets niet oké is. Stel je voor dat ik ergens onzeker over ben. En jij gaat zeggen, jij zegt dat tegen mij. Dan voel ik dat. Omdat ik zelf al een issue daarmee heb. Dus je bevestigt eigenlijk mijn gedachten over mezelf. Stel je voor dat jij tegen mij zegt, je bent echt groen. Ik weet dat ik niet groen ben. Dus dan zeg ik, ja, oké. Weet je, ik neem het niet aan van jou. Dus dan laat ik het ook gewoon. Ik neem niet over wat jij zegt, zeg maar. Wat ik daarmee wil zeggen is, op het moment dat jij zelf iets niet gelooft over jezelf, zul je het ook niet aannemen. Maar iemand kan jou alleen raken van buiten, als er binnenin jou iets niet oké is daarover. Want eigenlijk is het alleen maar een bevestiging. Het raakt je omdat je het ergens zelf ook denkt over jezelf. Snap je? Dus iemand bevestigt jouw pijn eigenlijk. Dus daarmee zeg ik, niks is extern. Het gaat allemaal om wat er intern gebeurt. Wat er hier gebeurt. Wat ik hier voel. Wat ik hier denk. En dat heeft vervolgens effect op hoe ik ga handelen. Dus dat is heel belangrijk. En een andere is the bad news. Nothing lasts forever. Zielig, zielig. The good news. Nothing lasts forever. Ja, niets is voor altijd. Dat is slecht nieuws natuurlijk, want dat maakt een hoop kapot. Maar het goede nieuws is dat ook niks voor altijd is, dus ook die pijn niet.
The bad news, nothing lasts forever. The good news, nothing lasts forever. Een mooie en treffende quote om mee af te sluiten. Want als het even iets minder gaat, is het goed om te beseffen dat dit ook voorbij gaat. En dan is dit alweer het einde van deze podcastaflevering. Je vindt Melissa via iamhealing.nl. De linkjes vind je in de beschrijving. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt gehaald uit deze podcastaflevering. Laat je het me weten in de reactie. Daarnaast vind ik het uiteraard ook heel gezellig als je me komt opzoeken via Instagram @belevendleven. Vergeet ook zeker niet om me te volgen via je favoriete podcast app voor meer belevend leven, avonturen en inspiratie. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei doei!